Ook met name bedoeld dan voor de ambtsdragers die vanavond ook in ons midden zijn. We hopen op een goed samen zijn met elkaar en we willen dat beginnen met het zingen van Psalm 119. De verzen 52 en 65. Hoe zoet zijn mij uw redenen geweest. Geen honig komt gehemelte beter smaken. En vers 65. Hoe wonderbaar is uw getuigenis. Die zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren. Psalm 119, de verzen 52 en 65. Laten wij samen bidden. Heren, tot u naderen wij, nu wij aan de avond van deze dag opnieuw vergaderen, ten einde samen na te denken over een van de schakels in de keten van het heil, de orde van het heil. Gij hebt ons deze dingen in uw heilig woord geopenbaard. En gij geeft ze ons ook om ze te overdenken en te overwegen, te bestuderen. Opdat we ook bij het geloven in uw heil, in uw woord en in uw belofte, ons zullen laten leiden. En vooral ons ook zullen laten schragen door de structuren die gij zelf in het gebouw van de zaligheid hebt aangebracht. Zo mogen wij de heilige architectuur van alles wat gij gedacht hebt van eeuwigheid af en van wat gij gedaan hebt in de tijd en van wat gij doet in het leven van zondaren overwegen, onze lering eruit trekken, geef het ons ook onze vreugde erin scheppen, troost eraan uitlenen, ontlenen en moed putten. De toerusting die we ook nodig hebben om in dat snijpunt van al onze ambtelijke werkzaamheden, dat toch gevormd wordt door de bediening van het evangelie, te staan en te spreken en te dienen, uw naam te verkondigen, uw naam te verheerlijken. Leid gij ons, o God en Vader van alle barmhartigheid, door uw goede geest. En laat er iets van zijn vanavond wat wij zongen. Geen honing kan het gehemelte beter smaken dan uw redenen, de zoetheid en de goedheid daarvan. Heren, wij beseffen dat wij die hulp zo nodig hebben. Wij kunnen alle dingen overwogen hebben, opgeschreven hebben, bedenken, maar we hebben de leiding nodig en de verlichting en de vervulling door uw Heilige Geest. Opdat we spreken zullen ook vanavond in de goede samenklank met het geheel van uw getuigenis en tot dienst aan elkander, tot grootmaking van uw naam. Heere, help ons in dat spreken, in dat luisteren. Open ons hart. Doe ons de kracht van het evangelie, mogen het zijn, ook in deze momenten ervaren. En doe ons geloven, allereerst, in uw woord en de kracht van uw roepende woord, dat de dingen die niet zijn roept alsof zij waren, dat de nacht in de morgen verandert en de dood in het leven. Uit genade bidden wij het u, om Christus wil. Amen. Ik lees met u uit Matteüs 22 de eerste 14 versen, de bekende gelijkenis van de koninklijke bruiloft. Matteüs 22, vers 1 tot 14. En Jezus antwoordende sprak tot hen wederom door gelijkenissen, zeggende: Het koninkrijk der hemelen is gelijk een zeker koning, die zijn zoon een bruiloft bereid had, en zond zijn dienstknechten uit om de genodigden ter bruiloft te roepen. En zij wilden niet komen. Wederom zond hij andere dienstknechten uit, zeggende: Zegt de genodigden, zie, ik heb mijn middagmaal bereid. Mijn ossen en de gemeste beesten zijn geslacht, en alle dingen zijn gereed. Kom tot de bruiloft. Maar zij, zo niet achtende, zijn heen gegaan, deze tot zijn akker, gene tot zijn koopmanschap. En de anderen grepen zijn dienstknechten, deden hun smaadheid aan en doden hen. Als nu de koning dat hoorde, werd hij toornig, en zijn krijgsheren zendende, heeft hij doodslagers vernield en hun stad in brand gestoken. Toen zeide hij tot zijn dienstknechten, de bruiloft is wel bereid. Doch de genodigden waren het niet waardig. Daarom gaat op de uitgangen der wegen, en zoveel als ge er zult vinden, roept ze tot de bruiloft. En dezelfde dienstknechten uitgaande op de wegen, vergaderden allen die zij vonden, beiden, kwaden en goeden. En de bruiloft werd vervuld met aanzittende gasten. En als de koning ingegaan was om de aanzittende gasten te overzien, zag hij al daar een mens niet gekleed zijnde met een bruiloftskleed, en zeide tot hem, vriend, hoe zijt gij hier ingekomen, geen bruiloftskleed aanhebbende? En hij verstomde. Toen zeide de koning tot de dienaars, bind zijn handen en voeten, neemt hem weg en werpt hem uit in de buitenste duisternis. Daar zal zijn wening en knersing der tanden. Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Mannen, broeders, we hebben gisteravond met elkaar een aantal overwegingen gemaakt ten aanzien van de roeping door het woord van God, de vocatio verbalis, in samenhang met de vocatio realis, zoals we daar gisteravond in de brede in het begin met elkaar over hebben nagedacht. Ik wil vanavond, en dat is gisteravond al bij een soort preludium hier en daar te horen geweest, ingaan op de toch wel grote problematiek die gegeven is in het feit dat de schrift en de ervaring er getuigenis van afleggen dat al de werkingen van de vocatio verbalis, de roeping door het woord, ook wel genoemd de vocatio externa, de uiterlijke roeping, daar duikt die term dus ook op, wel dat die roeping door het woord, de uitwendige roeping om zo te zeggen, niet altijd bij iedereen tot het oprechte geloof en tot de zaligheid dus leiden. Dat is al zijdelings, zei ik, aan de orde geweest. Maar vanavond is het denk ik zaak dat wij met elkaar proberen wat helderder te krijgen voor onszelf, als dat nog nodig is tenminste, de vraag naar de oorzaak daarvan, of ook gevraagd van waar is dan uiteindelijk die verschillende uitkomst van die roeping van de vocatio verbalis te verklaren. Op die vraag zijn in wezen in de loop van de eeuwen antwoorden gegeven, globaal of in de lijn, om een paar namen te noemen, van Pelagius of in die van Augustinus, Calvijn en de verdere gereformeerde theologie. Ik zal u vanavond niet met tussenvormen bezighouden, die zijn er ook. Maar de tussenvormen, ik denk dat wij dat elkaar uit ontwikkelingen kunnen leren, de tussenvormen zijn op de een of andere manier altijd weer wegen, oplossingen, die ons, hoe je het ook wendt of keert, toch in de armen van Pelagius voeren. Er is altijd al gesteld dat de verschillende uitkomst van de uiterlijke, de uitwendige roeping op de een of andere wijze te danken was, aan te verklaren was uit de wil van de mens. Of dat nu de wil van nature is, of door de genade van de logos, van het woord dat bij de Vader was, eer de wereld was, of door die genade in de doop, of ook door die kracht, die genade in de roeping, waardoor de kracht gekregen wordt om het evangelie aan te nemen of te verwerpen. Al die antwoorden, die wegen die men kiest, hebben uiteindelijk dit gemeenschappelijk, dat er op dat standpunt niet geen sprake is van een onderscheid tussen vocatio externa en een vocatio interna. Een uiterlijke en een innerlijke roeping. Bij al deze antwoorden is innerlijk en wezenlijk de roeping altijd dezelfde en bij allen dezelfde. En ze heet efficax, daadkrachtig, resultaathebbend, naar de uitkomst als iemand haar gehoor geeft. Daartegenover is de lijn van Augustinus cum suis de oorzaak waardoor de roeping bij de een vrucht droeg, is in de lijn van Augustinus de oorzaak waardoor de roeping bij de een vrucht draagt en bij de ander niet, hoe wij het ook wenden of keren, toch ook op de een of andere wijze te verklaren vanuit de aard van de roeping zelf. Daarin is gesteld dat als er sprake is van een inwendige roeping die effect heeft, dat God dat zo doet, krachtdadig, Latijnse term de delectatio victrix, de overwinnende kracht die erbij komt, die niet alleen het kunnen geeft, maar ook het willen tot stand brengt. Kunnen en willen is het effect van de roeping, de interne roeping. En zo zijn uiteindelijk dus de gereformeerden met name gaan spreken over dat onderscheid en het onderscheid in vocatio externa en interna. Trouwens, een terminologie die je in wezen ook al bij Augustinus vindt en die daarna dus is overgenomen door Calvijn en op die wijze ingeburgerd is geraakt in de gereformeerde theologie. Nou geldt dat voor heel veel andere dingen uit de dogmatiek, dat je ervan zeggen kunt dat je ze letterlijk zo in de schrift met naam niet vindt. En u weet dat je dat ook niet letterlijk in de schrift moet zoeken, dat er sprake is van een vocatio externa en een vocatio interna. Ik wil straks laten zien, iets ervan, van wat met name Calvijn en in onze confessie de Dordtse leerregels daarin gezegd hebben. Maar eerst proberen we een enkele principiële grondlijn in de Heilige Schrift op te sporen. Waarbij het dus gaat over de vraag naar de legitimiteit van het spreken in termen van externe en interne roeping. Mij dunkt dat om te beginnen een niet mis te verstaan punt in deze het feit is dat de schrift alle mensen ziet als besloten onder de zonde. Dat wil zeggen als besloten liggende onder de verdoemenis, onder het oordeel van God, niemand uitgezonden. En dat er dus van al de schepselen die op de wereld zijn, er niemand is die ook maar op enige wijze iets wat nader aan God staat of tot God is, tot God staat dan een ander. Romeinen 3, duidelijke taal. 9 tot 20, al heel duidelijk. Het ontzaglijk gedreven, felle en tegelijk ontroerende en aangrijpende requisitoor van de apostel, waarin hij de ganse wereld voor God verdoemelijk stelt en voor God schuldig stelt. Ik zou ook kunnen wijzen op Efeze 2, waar evenzo met andere woorden wordt gesteld dat alle mensen dood zijn in de zonden en de misdaad. En als ik een geschiedenis die ons heel duidelijk voor de geest kan staan mag meenemen in deze, denk ik aan Johannes 3, waar Nicodemus, de geleerde, leraar van Israël, van Jezus onomwonden te horen krijgt dat een onwedergeboren mens het koninkrijk van God niet zien kan. En ik denk dat Nicodemus tussen de regels door drommels goed heeft begrepen dat hij dat zelf was. Ongetwijfeld. Tenzij iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Er zou hier nog veel meer genoemd kunnen worden, ik laat dat rusten. Het evangelie is voor de mens bestemd. Maar het diep ongelukkige, ik zeg niet het beklagenswaardige, want wij zouden dan van de mensen zo snel een slachtoffer kunnen maken, maar het diep ongelukkige is dat terwijl het evangelie voor de mens bestemd is, die mens zelf er haaks op staat. Vierkant er tegenover. Dat hij er volstrekt blind en doof voor is, wie het ook is, waar hij ook leeft, welke graad van ontwikkeling of niveau van kennis hij overigens ook in deze wereld bereikt mag hebben, en ten gevolge van die principieel volstrekte blindheid en doofheid, kan hij niet anders en doet hij ook niet anders dan het woord van God, het evangelie, verslijten voor de opperste dwaasheid. En daarom is uit de mens nimmer en nooit het onderscheid te verklaren dat na de roeping valt waar te nemen. Daarom is het alleen God en zijn genade die het onderscheid aanbrengen en tot stand brengen. En verder is er natuurlijk in de Heilige Schrift zelf, dat zouden de blinden zelf kunnen tasten om met de NGB te spreken, is er toch in de Schrift zelf ook het gegeven dat de prediking van het woord alleen en op zichzelf niet toereikend is. Dat moet een dominee eens helemaal weten. Want u ziet het voor u, u merkt het aan de mensen. Als al uw preken resultaat hadden, dan zag het er heel anders uit. Er gaan wat preken over en langs mensen heen. Wij maken daar soms grappen over, hebben daar humor bij. Toch is het heel bitter en heel ernstig. En wij hebben ons ook zo vaak, heb ik het idee, de kwade kunst aangeleerd om ons er op de een of andere wijze mee te verzoenen en erbij neer te leggen, enzovoort, enzovoort. En je kunt daar, ik weet niet wat, aan analyses over maken en rapporten voor mijn part over schrijven. Wij staan toch voor die bittere werkelijkheid dat het zo is. Vrachten preken gaan over mensen heen. En dan kan je mateloos aanvliegen en nameloos benauwen dat oude mensen tegen je zeggen met een stalen gezicht dat God nog nooit tot ze gesproken heeft. En dat ze nog nooit wat van God gemerkt hebben, terwijl ze ladingen preken hebben gehoord. Mensen veranderen zichzelf niet, bekeren zichzelf dan ook niet, komen ook zelf niet tot het geloof. Ik doelde daar gisteravond ook al op. Jesaja 6 en Matthäus 13 rondom de gelijkenis van het zaad, van de zaaier, zo u wilt. Van dat aangrijpende ziende niet zien en horende niet horen. Ik denk ook aan die aangrijpende klacht die in de schrift, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament te horen is. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Het woord alleen is niet toereikend. Nodig is ook de werking van de Heilige Geest. En daar spreekt waarachtig niet pas het Nieuwe Testament alleen eerst over. Het Oude Testament heeft ons ook het nodige daarover te zeggen, met name in bepaalde profetieën, als er sprake is ook onder het oude verbond van de Geest, die alle leren zal en die een nieuw hart schenken zal. Denk Jesaja 32, Ezekiel 11, Ezekiel 36, Joël 2 vers 28. Vandaar ook dat wij komen aan dat bijzondere knooppunt in de heilshistorie, de uitstorting van de Heilige Geest op de Pinksterdag, dat die met en door de apostelen getuigen zal van Christus. En dat die geest uitgezonden wordt om de wereld te overtuigen van zonde, van gerechtigheid en oordeel, om te wederbaren, om te leiden tot de belijdenis van Jezus als Heere, Kyrios, waarin immers niemand zeggen kan dat Jezus de Heere is, dan door de Heilige Geest. U mag ook zeggen waar niemand zich bekeren kan dan door de Heilige Geest. En waar niemand tot het geloof komen kan dan door de Heilige Geest. Tot die kernuitspraak en die kernbelijdenis waarin het geloof zich openbaart en manifesteert dat Jezus Heere is. Nee, broeders, de verlossing in al haar aspecten is een werk volledig van God en van zijn genade, naar zijn objectieve en naar zijn subjectieve zijde. En het is toch ook een loflied. En er is in het kader van deze conferentie, dat frappeert ons toch elk jaar weer, dat er ook, ik noem het geen overlappingen, ik noem het samenstemming, als het ook vandaag weer geklonken heeft. Het is een loflied op Gods genade en onweerstaanbare macht, als er staat in de Romeinenbrief, dat het niet is desgenen die wil, nog desgenen die loopt, maar des ontfermenden Gods. De roeping en verkiezing uiteen zijn, uit God. Het is God die het hart vernieuwt. Het is God die daar zijn wet inschrijft. Het is God die de verlichte ogen van het verstand geeft. Het is God die het hart opent en die zijn Zoon daarin openbaart, die met kracht tot hem leidt, die in ons werkt. Filippenzen 2, beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. En die dat doet met een kracht waarvan de Bijbel zegt dat ze niet minder is dan die kracht die gewerkt heeft in de schepping toen God alle dingen in het aanzijn heeft geroepen door te spreken, dan de schepping en de opwekking van Christus uit de dood. Zo'n effect is niet gegeven aan de prediking alleen. Hoezeer wij dus ook aan de andere kant, en daar beginnen de spanningsvelden meteen toch weer zich af te tekenen, moeten oppassen voor een devaluatie, dient ten gevolge van de prediking als vocatio externa. Wie komt niet in de pastorale praktijk van het predikantschap? Nog altijd, en ik verbaas mij daar toch wel eens over, ondanks tientallen en misschien wel honderden jaren gereformeerde prediking, de gedachte tegen die mensen soms in alle onbevangenheid ook nog een keer ventileren, dat het woord van God, en daar valt ook de prediking onder, toch eigenlijk maar een dode letter is. Over exegese dan nog maar gezwegen. Maar wat lijkt dat een taai leven, waardoor we ons op onze hoede moeten zijn om niet in de eenzijdigheden te vervallen, maar daar gaat het nu even niet om. En dan, ook de schrift zelf spreekt dus van roeping en nodiging die niet worden opgevolgd. Er is ook de verzuchting. Dat is ook een aangrijpend stuk, Jesaja 5, van de levende God. Dat hij als het ware verzucht, zo antropomorf, mensvormig, spreekt de schrift toch over God. Wat hij nog aan zijn wijngaard zal moeten doen, wat hij aan haar al niet heeft gedaan. Dat mensen door hun onwil niet in hem geloven. En dat zij de raad van God en dat zij zijn Heilige Geest altijd wederstaan. Maar daartegenover kent de schrift ook duidelijk de vocatio efficax, de daadkrachtige innerlijke roeping die resultaat heeft, die effect sorteert. Nou, en ik hoef u niet te vertellen, beste vrienden, hoezeer de grote apostel die zulke indringende dingen over deze kwestie geschreven heeft, en die zozeer ook deze dingen verankerd heeft in de raad en het welbehagen van de levende God, daar zelf het sprekendste voorbeeld bijkans van is. Maar door meteen duidelijk wordt dat of je nou tot het heidendom behoort en zonder de verbonden en zonder de belofte bent opgegroeid, of dat je met de verbonden en onder de belofte Gods bent opgegroeid, voor beide evenzeer nodig is dat God met die vocatio efficax ons overmeestert. zonder, maar dat zult u beseffen, dat wij de wijze waarop het bij Paulus is gegaan tot een knellend voorbeeld voor Jan en alle man moeten maken. Maar de kern van die zaak is naar mijn besef ontkoombaar toch altijd dezelfde. En dat uiteindelijk, waar een mens ook vandaan komt en hoe God hem ook overmeesterd heeft en onder welke omstandigheden het ook gebeurd is, het altijd leidt tot die ene vraag waarin uiteindelijk de bekering en het geloof ineen bloeien. Wat wilt gij dat ik doen zou? Krachtdadige roeping, waardoor alle verzet in deze mens is stukgeslagen en vermorzeld, en ten gevolge waarvan hij als een buit Christus in de handen is gevoerd. Maar ook wanneer alle dingen wat dit betreft in u of mijn leven of in het leven van andere mensen vele malen minder spectaculair zouden gaan, en laten we eerlijk zijn, zo gaat het ook meestal, dan nog blijft staan die in al haar eenvoud zo schitterende benaming van de gelovigen die u in de brieven van het Nieuwe Testament zo vaak tegenkomt, de benaming van de gelovigen als de kleitoi. Eenvoudigweg de geroepenen Gods. God riep en zij kwamen. Gefeliciteerd als u dat weet. U moet dat weten. Anders kunt u een ander niet roepen. U moet dat weten. God roept. En zij komen. Ik wil. En zij ze. Dat is de grondvorm van het komen tot de zaligheid. En wij mogen ons verheugen en verwonderen over de diepe eenvoud waarmee dat in wezen toegaat. En dat die God die hemel en aarde schiep en zijn zoon uit de doden opwekte, door diezelfde kracht het mensenhart raakt, dan is het ook aan de andere kant maar een aanraking van zijn vinger. Een stem, een woord die klinkt. En de schellen van de ogen. En de blindheid gaat voorbij. En mensen zeggen: één ding weet ik. Dat ik blind was. En dat ik nu zie. Anderen. En wat kan een mens, vrienden, zich daar soms over verwonderen. Anderen was het evangelie. En is het evangelie blijkbaar nog altijd een reuk des doods. Ten dode. Een dwaasheid. Een ergernis. Hun was het een kracht Gods tot zaligheid. Ik moet zo vaak denken. Die oude christin in Huizen. Die zo vaak zei: dominee, als ik. Als ik nog eens mag bedenken waar God mij gevonden heeft. Ook toen ze 8 was. Als kind van de zondag. Als ik nog eens bedenk waar God mij gevonden heeft. Dan kunnen wij niets meer toeschrijven aan onszelf. Aan ons. Noemt u maar op, een kracht Gods tot zaligheid, hun die naar zijn voornemen geroepen zijn. Ik kom nu tot, en ja, daar moet de mens zich ontzaglijk beperken, maar het zou ook wat te veel worden. Ik kom nu tot Calvijn. Ik denk dat we daar niet omheen moeten en mogen. En u weet denk ik wel dat zijn institutie, boek 3, 24, wat dit betreft een hele foengroeve is. En hij zet zijn bespreking van de roeping in dit stukje van zijn institutie in vanuit de verkiezing. Onder het hoofdstuk, ik citeer, dat de verkiezing bekrachtigd wordt door Gods roeping en dat de verworpenen over zich halen het rechtvaardige verderf waartoe zij bestemd zijn. De decretum horribi. De dubbele predestinatie. die het vandaag zo veel al moet ontgelden. Calvijn herleidt dus zodoende de gevolgen die de roeping al dan niet heeft tot de eeuwige raad van God. Maar, ik heb het ook al gezegd gisteravond en nu ga ik er wat dieper op in. Calvijn zet dus op wat dat dan gaat in, niet hoog maar laag, bij de ervaring. De ervaring dat de praktijk leert dat God niet allen met de geest van de wedergeboorte begiftigt. En dat blijkbaar de gave van het geloof niet aan allen wordt geschonken. Terwijl anderzijds dus het evangelie allen in het algemeen zonder onderscheid wordt verkondigd aanspreekt. Daar is een algemeenheid van de beloften Gods. Ik ga niet in op het onderscheid dat er ook weer aangebracht kan worden. Er is een algemeenheid van de beloften Gods. Hetzelfde woord van God komt tot. Krachtig blijkens de ervaring nogmaals. Komt tot uitverkorenen en tot verworpen. Maar niet bij allen is het woord krachtdadig, efficax. De verworpenen, aldus Calvijn, onttrekt God de krachtdadigheid, de efficacia van zijn geest. Daardoor kan deze algemene roeping worden weerstaan. Maar waar de geest krachtdadig, efficax, roept, daar wordt de geest van de mens verlicht. Calvijn noemt dat de inwendige roeping, de vocatio interna. En, ik citeer 324:2, en opdat het vlees zich niet zou beroemen daarop dat het toen God riep en zichzelf uit eigen beweging aanbood, althans geantwoord heeft, betuigt hij dat er geen oren zijn om te horen en geen ogen om te zien dan die hij gemaakt heeft. En dat hij die maakt, niet naar in ieders dankbaarheid, maar naar zijn verkiezing. U ziet, Calvijn klimt dus op van de ervaring, of de uitwerking, de effectus, naar de oorzaak, naar de causa. Hij doet dat niet zonder reden uiteraard. En het kan geen andere zijn, en zou hij nou zeggen, hij zou het zelf zo gezegd kunnen hebben, het kan geen andere zijn dan dat hij wil dat wij beneden beginnen, niet boven. En beneden, dat is bij Calvijn zonneklaar. En dat moeten wij ons altijd weer realiseren en ons op funderen. Beneden, dat is altijd bij het woord dat verkondigd wordt. Om zeker te zijn van onze zaligheid, moeten wij beginnen bij het woord. De verborgen genade ligt in het uitwendige woord. Waarvan af? 324:3. De verborgen genade ligt in het uitwendige woord. Het is natuurlijk verleidelijk om al maar te citeren. Zo kun je boeken schrijven en lezingen volmaken natuurlijk. Maar goed. Ik wil toch dit graag vanavond aanhalen. En dat ons vertrouwen daarmee tevreden moet zijn, dat wij God als onze vader aanroepen. Deuteronomium 30 vers 14. Want sommigen begeren verkeerdelijk boven de wolken te vliegen. Echt Calvijnse uitdrukking. Boven de wolken te vliegen. Opdat ze meer zekerheid mogen hebben van Gods raad die nabij ons is. In onze mond en in ons hart. Die lichtvaardigheid moet dus bedwongen worden door de matigheid des geloofs. Opdat God voor ons een voldoende getuige zij van zijn verborgen genade in zijn uitwendig woord, mits dit kanaal waaruit ons rijkelijk het water toevloeit om te drinken,
niet verhindert dat de bron wel haar eer krijgt.
Treft ons, hoezeer ook Calvijn dat spanningsvolle spreken volhoudt. Dat hij aan de ene kant de verkiezing het volle pond geeft. En toch tegelijkertijd, want dat is de worsteling die u constant en consequent tegenkomt en aanvoelt. En toch tegelijkertijd waarschuwt voor een kleinering van de vocatio externa. En toch ook benadrukkend dat alleen de vocatio interna de krachtdadigheid heeft tot bekering en tot geloof. En de sleutel. Niet alleen de sleutel, ik denk ook de ontknoping en de ontvouwing en de vertroosting in en vanuit dit spanningsvolle spreken ligt bij Calvijn toch altijd weer, dunkt mij, in de verkondiging van Christus als de spiegel der uitverkiezing. Prediking komt tot ons met deze inhoud. Christus is ons door de Vader gegeven. Deze prediking dient in geloof gehoord te worden. Christus moet worden aangenomen. Dan ontstaat er gemeenschap met Christus en daarin rust dan de zekerheid van de verkiezing. Bij de gelovigen is de roeping getuigenis van hun verkiezing. 3:21. Het is verder, broeders, toch een gegeven dat mij veel te zeggen had, dat Calvijn het aspect van de tweevoudige roeping, terminologie die wisselt trouwens, wat dat merkt u wel, dat Calvijn het aspect van die tweevoudige roeping met name aan de orde stelt wanneer hij de thematiek van de volharding ter sprake brengt. Hij kan, want hij stond toch volop in het leven, al maakt hij soms de indruk van een perkamenten geleerde, hij stond volop in het leven en hij kende zijn eigen hart. Daar kan twijfel en vrees zijn nog eens af te zullen vallen. Je hebt natuurlijk mensen die er nooit last van hebben. Voor wie het allemaal gesneden koek is. Maar Calvijn snijdt dat heel nadrukkelijk aan. Twijfel en vrees af te zullen vallen. Is die mogelijkheid er? Op die vraag gaat Calvijn in. Ze is tegelijk een dogmatische en een pastorale vraag. En zoals gezegd, hier brengt Calvijn met name die dubbele roeping ter sprake. Dan noemt hij dat de vocatio duplex. Er is een algemene roeping, dat is weer een andere term ook, vocatio universalis. Die kan worden weerstaan, zoals we al zagen. Die kan worden krachteloos gemaakt door ongeloof en afval. Maar er is ook een bijzondere roeping, vocatio specialis heet het dan. En van die geldt dat niet. In dat verband gaat Calvijn ook vrij breed in op de gelijkenis van het koninklijke bruiloftsmaal. Door de uitwendige prediking nodigt God allen gelijkelijk tot zich. Maar niet bij allen vindt die uitnodiging gehoor. Het is zomaar even een stap terzijde. Ik dacht er nog weer aan toen ik het net las. Toch moeten we daar aan denken als wij preken. Het is wel een roeping tot een bruiloft. Hè? Niet tot een begrafenis. Of wat weet ik wat voor somberheden en onmogelijkheden. Maar het is wel een roeping tot een bruiloft. Dat mag toch, dacht ik, ook doorstralen en schitteren in de wijze waarop en de inhoud waarmee wij prediken. Goed. Allen gelijkelijk tot zich, maar niet bij allen vindt die uitnodiging gehoor. Alleen bij de uitverkorenen gaat de prediking van het evangelie gepaard met een zodanige verlichting van de Heilige Geest, dat het woord, en daar kom je tot een nadere aanduiding van het interne gebeuren, dat het woord zich hecht in het hart. Dat zal ons niet onbekend voorkomen.
dat het woord zich hecht in het hart. En als het gaat over die volharding, dan betrekt Calvijn ook nadrukkelijk daarbij die aangrijpende gebeurtenis met de man zonder bruiloftskleed. Dat hij hoort bij de geveinsden. En dat hij daar ook mee aangeeft wat eigenlijk het probleem met de geveinsden is. Hij is niet bekleed met de sanctificatie op Christus. Met de heiliging in Christus en door Christus. Het komt aan op een levend geloof, waarbij dus Calvijn blijkbaar de toets aanlegt, en dat is zeer bijbels uiteraard, dat dat levende geloof zich ook toont in de heiligmaking. Nu gaan we daar niet over verder, daar zou je ook nog heel veel over kunnen zeggen, maar geloof en heiligmaking horen onlosmakelijk bij elkaar, waar zonder heiligmaking niemand God kan zien, dat men de geest der wedergeboorte daaraan heeft ontvangen. De inwendige roeping, zegt Calvijn, brengt met zich mee de geest der wedergeboorte, en op zijn Calvijns denk ik dat hij dat op moet vatten als de wedergeboorte die zich uitstrekt in de dagelijkse bekering over de ganse linie van het leven. Is God dan, dat zijn de oude vragen uiteraard die opduiken, is God dan de schuldige wanneer mensen niet tot geloof komen? Nee, zegt de reformator, zoek de oorzaak in je eigen boosheid. De eindconclusie, let wel, de eindconclusie zal moeten zijn, God heeft ze ertoe overgegeven. Dat is beslist principieel iets anders dan dat ze minder welmenend geroepen zouden zijn dan de anderen. Nee, zo is het niet. God heeft hun hart niet aangeraakt. Als u zegt, heeft dat niet iets van een verlegenheidsantwoord? Dan zeg ik ja. Zo zou je kunnen bekijken. En het is nog niet zo slecht ook, denk ik, om het als een verlegenheidsantwoord ook te beleven en te verstaan. God heeft hun hart niet aangeraakt. Het is de conclusie die niet rationeel vanuit de systematiek zonder meer wordt getrokken, maar die a posteriori achteraf wordt getrokken, ootmoedig en met stille huiver. God, en daar komt Calvijn met alle klem en vuur en verve voor op, God handelt niet bedriegelijk. Het uiterlijke woord is een getuigenis van de genade Gods. Men mag daar staat op maken. Dus niet pas als, zoals wij er soms mee verongelukken, maar men mag er staat op maken op dat uiterlijke woord van de prediker. Door het, en dat zijn krasse uitspraken in dit licht gezien van de reformator, door het uiterlijke woord verzoent God mensen met zich. De prediking is het woord der verzoening. Wie haar in geloof aanneemt, is met God verzoend. Ik hoop dat wij het allemaal zo ook durven te stellen. Wij zijn in goed gezelschap van Calvijn, maar in nog beter dan dat van de Heilige Schrift. Zo zouden we nog veel meer op kunnen halen uit de diepzee van Calvijns theologiseren. Correspondeert het spreken ook door Calvijn over een vocatio externa en interna dan niet met een dubbele wil in God? Dat was gisteravond ook even aan de orde. Dat wil zeggen, de wil dat allen behouden worden, dat is dus de wil van God die in de prediking van het evangelie tot uitdrukking wordt gebracht. En die verborgen wil van God die teruggaat tot op zijn eeuwige raad, waarin hij alleen maar de zaligheid van de uitverkorenen heeft gewild. Correspondeert dat dan wel met elkaar? Is er dan geen dubbele wil in God? Het valt altijd weer op als je Calvijn op dit stuk van zijn theologie naleest en naspeurt,
Hoe ook de grote reformator, vrienden, het is toch een beetje de troost ook voor ons, denk ik. Je ziet hem als het ware worstelen. Door wat hij schrijft heen. Tot in zijn terminologieën toe die niet eens altijd voor ons idee altijd even helder zijn. Je ziet hem soms min of meer pendelen, niet over de grenzen, maar binnen zekere grenzen. Heen en weer gaan om dat wat een mens uiteindelijk toch ook niet verstaan kan ten diepste, toch min of meer onder woorden te brengen. Hij heeft ermee geworsteld. En altijd weer toch gezegd dat wij moeten zeggen dat de wil Gods één is. En daarin handhaaft hij beide. De algemene prediking en de zaligheid van de uitverkorenen overeenkomstig Gods raadbesluit. Maar duidelijk is wel dat Calvijn pertinent weigert de welmenende roeping op te laten offeren aan het laten prevaleren van de wil van God voor de zaligheid van de uitverkorenen, zodat de vocatio externa zou verijlen tot een damp, tot een gebaar dat nergens toe leidt. Hij zegt, in de verkondiging van het evangelie is het waarlijk Gods wil dat wij zalig worden. Hij voegt er heel veelzeggend aan toe, slechts in onze ogen lijkt dat te strijden met zijn eeuwige besluiten. En kunt u zich er nooit mee troosten dat u zeggen mag voor uzelf. Eenmaal zullen wij toch zien, broeders, dat het ene niet in strijd is geweest met het andere. Voor zover God het ons ook dan zal toestaan de diepten Gods te verstaan en te doorgronden. Zo heeft ook Calvijn in de prediking nooit de wil van God tot de zaligheid van mensen willen wegstrijken met Gods eeuwige besluiten. En van de voorwaarden van geloof en bekering. Zo spreekt ook de reformator er nadrukkelijk vele malen over. Van die voorwaarden, broeders, van geloof en bekering heeft hij nooit een wet gemaakt. Geloof. Schiet, zoals soms gepreekt wordt. Want de voorwaarden van geloof en bekering, als wij het goed proberen te zien, behoren immers zelf ook thuis in het evangelie en zijn per definitie tenslotte een deel van de nodiging zelf. En hoezeer God ons daar met huid en haar en met ons hele hebben en houden bij betrekt en daarin opneemt, het zijn tenslotte ook de dingen die God zelf door ons heen vervult en vervullen wil. En het luistert op dit punt heel ontzagwekkend nauw. Wij concluderen dus dat Calvijn altijd op een bepaalde manier en binnen een bepaalde context over de roeping heeft geschreven. En hij heeft nooit a prioristisch in het afgetrokkene, abstracte, van bovenaf, van buitenaf, van vorenaf, over twee roepingen gesproken. Dat er twee roepingen zijn, beter, ik vind dat toch altijd een verkieselijke term, een tweevoudige roeping, een vocatio duplex. Dat er een tweevoudige roeping is, zelfs dat heeft Calvijn, naar mijn overtuiging, in zijn theologiseren en zeer zeker ook in zijn prediking nooit als een soort ijzeren a priori op de voorgrond gesteld. Dogmatisch dus niet, predikend niet. Hij heeft de hoorders, de gemeente gesteld voor de belofte Gods. En hoezeer Calvijn, hij is veel meer dan alleen dat, maar hij is de man van de dubbele predestinatie. En daar heeft hij zich niet voor geschaamd. En daar moeten wij ons ook niet voor schamen. En ons niet aan laten leunen wat ons vandaag op dit punt allemaal wordt toegevoegd. Hoewel hij de man van de dubbele predestinatie genoemd mag worden, u moet toch heel erg veel zoeken
om plekken te vinden in zijn werken en preken waarmee hij daarmee a priori opereert en dat heel duidelijk voorop stelt. Nadrukkelijk zet hij in bij de ervaring te weten dat niet allen het evangelie geloven en zich bekeren. En vanuit de uitwerking, het effect van de prediking, komt hij ertoe om te spreken over een tweevoudige roeping. En nogmaals, trof mij hoezeer hij dat in het kader van de vertroosting en de bemoediging van de gelovigen stelt, dat zij toch maar niet zouden denken dat ze nog eens verloren zouden gaan. De roeping Gods tot de zaligheid is onberouwelijk. God krijgt er nooit spijt van. Van onze belijdenisgeschriften, om een nieuwe stap te zetten, zijn het de leerregels van Dort, die uiteraard, zou ik bijna zeggen, verreweg de meeste aandacht aan het onderwerp van de roeping schenken. En u begrijpt, dat laat zich verstaan vanuit de controverse met het Arminiaanse gevoelen. Hoef je dat ook niet in de brede te schetsen. Ik spits het toe op wat een heel voornaam punt is. Het woord God heeft in het Arminiaanse gevoelen slechts een zedelijke, aanradende kracht. Het stelt de mensen het heil voor. Waar hoorde ik dat meer? Het stelt de mensen het heil voor, meer niet. Het ligt nu aan de mens om, zij het met behulp van de genade van God, dat aan te nemen of niet. Want de mens bezit in het Arminiaanse gevoel, en vertel ik daarin iets nieuws uiteraard, ook tot het laatste toe de kracht om het tegen te gaan en tegen te staan. En onze vaderen van Dort zijn in hun verweer tegen de remonstranten gegaan in het spoor van de reformatie. Ze hebben de leer herhaald, opnieuw vastgesteld, en toegespitst en toegesneden naar de noodzaak van dat moment. Dat wil zeggen dat de Dortse leerregels heel wat gemeen hebben met Calvijn en andere oudere confessies. Belangrijk is het om te zien dat ook zij beginnen met de aanneming dan wel de verwerping van het evangelie dat gepredikt wordt. En van daaruit komen verkiezing en verwerping ter sprake, opnieuw a posteriori. Dat God sommigen in de tijd met het geloof begiftigt, komt voort van zijn eeuwig besluit. En geheel in lijn met onze catechisme bijvoorbeeld wordt erop gewezen dat het geloof komt van de Heilige Geest die het werkt door de prediking van het evangelie. Niet genoeg kunnen we ook vandaag tegen elkaar zeggen, en elke generatie moeten de dingen weer opnieuw gezegd worden, zo is de orde. Het evangelie prediken, nummer 1. Met vurige aandrang tot geloof en bekering om het aan te nemen in het geloof. Niet eerst, en daar zou je ook nog heel veel over kunnen zeggen met elkaar, niet eerst van alles en nog wat weer aan systematiek bedenken en daartussen schuiven. Dat gebeurt nog alles. Maar belijden en verkondigen dat dat het werk van de Geest is. Dat aannemen en dat geloven. En dan uiteindelijk in het geloof in Christus rust zoeken, vinden, hebben. In de eeuwige verkiezing tot de zaligheid. En dat ook niet alleen maar zeggen dat dat zo is, maar ook laten zien wat dat is. Dat even terzijde. Laten we oppassen om door wat dan ook de verkondiging van het evangelie krachteloos te maken. Ook niet door een verkeerd geplaatste en gehanteerde verkondiging van de doodstaat van de mens. U zult ook wel mensen tegenkomen die blijkbaar van niet anders weten dan van de prediking van de doodstaat van de mens. Hoe noodzakelijk ook op zichzelf. Wat is er wat duisternis, een verwarring ook onder ons. Het behoeft ons niet te verbazen hoeveel accent de leerregels leggen op het werk van de Geest. Door woord en geest worden zondaren geroepen, wat, let u op, wat ligt der natuur, wat de wet niet kan, dat realiseert God door zijn woord en geest. Gods schept het gehoor. God schept de ontvangst. God schept het geloof. God schept een nieuw hart. Een andere geest. Een vlezen hart. En hij beurt de bergen niet uit hun fatsoen daarvoor. Maar hij spreekt alleen maar. Daarom wordt er gepreekt. Door de geest schept het woord van God de dingen Gods in mensenleven. En zo maakt God gebruik van de dienst der prediking. Broeders, nog altijd vaart er kracht in mensen om op te staan als in de dagen van Jezus. Wat gelooft u dat niet? Nog altijd vaart er kracht in mensen om op te staan. Die geheimenisvolle macht. Probeer maar niet om haar te definiëren. Of in een formule te grijpen. Die geheimenisvolle macht die werkt in dat ondefinieerbare samenspannen. Ik zou bijna zeggen samenzweren. Van woord en geest. Ik heb al zo vaak mijzelf verdiept, als je erop stuit, in die korte zin uit hoofdstuk 3 en 4, paragraaf 17, die voor ons broeders van ongelofelijke betekenis is. En die, als je daar werkelijk oog voor krijgt, een verlossing van de eerste orde is en een doorbreking van schematiek, waar we soms tussen stuk gewreven worden, door de vermaningen wordt de genade medegedeeld. Een gouden zin. Als je nog eens wat voor je preekstoel zoekt om op te zetten, moet je dat er maar op zetten. En aan de muren van alle consistories mogen ze wel hangen. En in je studeerkamer, en in je hart, en in je gedachten. Door de vermaningen. Het onderwijs, daar kunt u veel onder vatten, prediking, wordt de genade medegedeeld. Ik hoef u toch niet te vertellen wat dat betekent voor de prediking. Voor haar inhoud, voor haar kracht, voor haar niveau, voor haar effect. Maar het heeft ook wat impact op ons als predikers, als wij werkelijk geloven dat dat waar is. Dat door de vermaningen de genade wordt meegedeeld. En hoe royaal zijn onze leerregels? Hoe komen mensen er toch in vredesnaam bij om dat een bekrompen schrift te noemen, denk je wel eens? Hoe breed laten zij het hangen, het heil, de zaligheid, moet u dus ook doen. Zij moeten aan alle mensen zonder onderscheid worden verkondigd met bevel van geloof en bekering. Het staat er. Die hele volksstammen hebben het nog nooit gelezen, geloof ik. Het staat er. Aan alle mensen zonder onderscheid met bevel van geloof en bekering. Aan allen zonder onderscheid. Dan mogen wij dus niet letten wat ik gisteravond zei. Op of mensen al tekenen van verkorenheid of wedergeborenheid vertonen. Dan zien wij ze voor ons in hun pertinente verlorenheid. En wie geldt dat niet? Wat gepredikt? De belofte Gods. En u hoeft geen zak met piketpaaltjes mee te nemen de preekstoel op. Dit woord, dat wie in den Zoon gelooft het eeuwige leven heeft. En dat wie de Zoon ongehoorzaam is, het leven niet zien zal in der eeuwigheid. Christus wordt alzo allen aangeboden. Hoofdstuk 3, 4, paragraaf 9. Broeders. Wee ons gebeente, indien wij dan aanbieden, vervangen, door voorstellen. Stel je de man op de markt voor die zijn hele wagen leeg haalt en alles door uitstalt en zegt, gezien? Dat is voorstellen, in de slechte zin van het woord. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat er soms zo wordt gepreekt. Gezien, kastje dicht. Je bent toch koopman? Een koopman wil toch wat verkopen? of je bent het niet. Je wilt je waar toch slijten. En je bent, nou zeg ik het heel toegesneden hoor, je bent toch niet geroepen om eerst eens de belangstelling te peilen. En ja, en als er interesse is, of die interesse wel diep genoeg is. En met je meetlat erop uit te trekken. En of ze wel aan de maat is. Welke maat in vredesnaam dan? En je biedt het evangelie toch aan in de hoop en met de aandrang dat het wordt aangenomen. Wij maken ons, ik zeg ook dat, toegesneden op de spits hoor. Het is aanvechtbaar, maar goed, dat geeft niet. Wij maken ons zo vaak meer zorgen op dit punt over de gesteldheid van de hoorder dan dat we verrukt zijn over de kwaliteit van onze waar. Hoe kun je ooit dat aanbieden losmaken van het bevel des geloofs, zoals het steenblokkianisme doet? Dat een mens het niet kan aannemen, is waar. Maar je kunt het ook zo vaak zeggen, dat gegarandeerd niemand het aan zal nemen ook. Of aan durft te nemen. O, die marteling van de geestelijke visieuze cirkel. En broeders, voor ons is vanavond de vraag gewettigd, of ons soort mensen, en dat zijn wij dan, of wij er zelf nog in geloven. Dat is natuurlijk een hele vreemde vraag misschien, maar ik denk dat ik ook een beetje uit ervaring spreken mag. Of er zelf nog in geloven, dat is niet vanzelfsprekend. In die wereld overwinnende kracht van woord en geest. Broeders, als wij roepen mogen, sta op, dan zullen ze opstaan. En als wij zeggen, word ziende, dan gaat de verblinding voorbij. En als wij zeggen, leef, dan moet de dood aan de kant. En met eerbied gezegd, en dan doe ik niets af van wat ik tot nu toe gesteld heb, dan zal het mij, broeders, op dat punt een zorg zijn over vocatio externa of vocatio interna. God zegt, roep, zeg tot Sion. Predik het woord, tijdig en ontijdig. Het zal me zelfs, nou moet u begrijpen wat ik bedoel, een zorg zijn over de uitdrukking. Roep, predik, zeg, blaas de bazuin. God zegt er zelfs nog een keer bij, of ze het horen zullen dan, of ze het laten zullen. God weet. Maar het woord keert niet ledig tot hem weer, en het doet wat hem behaagt. Dat kan toch nooit een rem op het evangelie betekenen. Het is de heilige motoriek van heel de verkondiging. Ga ik in wat rustige termen verder. Tegelijk in het spanningsveld van enthousiasme en nuchterheid. Onze confessie zegt ook wat over de aard van het geloof. Dat is niet overbodig trouwens. Er is veel geloof. Wij komen daar toch aan toe, hoe wij het wenden of keren. Daar is veel geloof dat het ware niet is. Hoef alleen maar Matthäus 7 in uw herinnering te roepen. En u weet genoeg. En denk er gerust maar aan vandaag de dag bij alles wat je soms voorgespiegeld wordt. En aan fantasterij wordt opgehangen en aan spectaculariteiten wordt, waar je op vergast wordt. Denk veel aan Matthäus 7. Wat is dan het geloof, dat geloof waartoe in de roeping door het woord wordt opgeroepen? Dat ik engelen heb gezien? Dat ik gaven van genezing heb? Of dat ik weet ik wat voor gaven heb, die je met de gaventest nog kunt controleren, ook tegenwoordig? Wat is dan het geloof waartoe ik de roeping door het woord wordt opgeroepen, een aannemen van het evangelie. En jullie en ik moeten bedenken dat dat woord aannemen geen vies woord is, hoor.
Sommige mensen is dat zo. Dan ben je al een vette remonstrant, als je dat alleen al noemt. Maar het is geen vies woord. Het is een omhelzen van Christus. En u voelt dat daar de hele resonantie aan verbonden is, van het heil van Christus en in Christus. Het is een waarachtig en een levend geloof. Het bestaat niet in voorstellingen, in ideeën, in theorieën, in gevoelens. Het is de verlorene die de redding vindt in Christus. Daar kun je alles toe terugbrengen. En er is ook niet bedoeld om te functioneren als een doffe terminologie. Waarachtig en levend geloof. U moet dat toch niet te vaak zeggen als u preekt. Een waarachtig geloof. Een echt geloof. Een levend geloof. Dan kun je zo vaak zeggen dat de mensen het ook niet meer horen. U moet het erop wagen om alleen over geloof te willen spreken. En als de gelegenheid daar is, maakt u het maar duidelijk wat dat is en hoe dat functioneert. Want voor die doffe terminologie dus moet je ook benauwd worden hoor. Aan ons om de taak om op de plek waar het staan moet duidelijk te maken wat een waarachtig geloof is. En dan moet u uw arme gemeente ook niet met definities om de oren slaan alleen maar. En dan moet u ook niet uw arme gemeente ophouden met descriptie alleen. Dat heeft zijn nut op zijn tijd. Absoluut. Maar, en ik bedoel daarmee niet in zweverige emotionalistische wateren te gaan varen. Maar uw gemeente moet aan u horen en aan u merken. En niet alleen maar in die anderhalf uur, maar ook als u bij ze bent. Wat een levend geloof is. Spiegel van Christus. Een spiegel der eeuwigheid. Dat moet u zelf zijn. Dat als u weggaat of als u sterft, uw gemeenteleden niet met de vraag zitten van waar ging het eigenlijk om. Dan moet ze weten wat dat is geweest. Dan moet het vibreren tussen kansel en kerkbank. In die heilige trilling van het geloof dat een gave Gods is. Dus een getuigenismatige verkondiging van het geloof. En ik wil dat niet uit de hoogte zeggen, dat mag nooit. Maar broeders, laat me u toch mogen zeggen dat dat onder ons nog wel eens ontbreekt, vrees. Ik weet natuurlijk ook wel dat dat te maken heeft met je eigen vordering, hoe moet ik dat zeggen, in die dingen. Maar dat is te meer een prikkel voor ons allemaal om ernaar te staan. Een levend, en ik mag het niet zeggen, een geloof te hebben. In Christus te geloven. En te weten, want daar gaat het om in dat geloof. Te weten waar onze zonden zijn gebleven. En daar niet over te kunnen zwijgen. Welzalig die ge verkoren hebt en doet naderen dat hij woont in uw voorhoofd. Bij het offer zijn leven vindt in onze Heer Jezus Christus. En dan kunnen we even goed van harte stellen en zeggen dat het geloof een gave Gods is. Juist dat. En dat God een God is die van ons, dat kinderversje vind ik altijd zo mooi die regel, van ons alles te geven, wordt de Heer. Ook zonder die E, nimmer hoe. En u weet welke uitdrukkingen de confessie hier gebruikt. Zo teer, zo voorzichtig, zo pastoraal. Ook als de confessie met de gelovige huiver spreekt over wat God doet met de verworpenen. Bij de zijnen vermurwt God het hart. En er staat zo heel grootmoedig bij, hoewel zij hard zijn. En kon je nou maar zeggen dat dat nooit meer zo is. Hoewel zij hard zijn. En ze buigt om te geloven. Ja, en dan die smartelijke realiteit daartegenover. Met de harten van de verworpenen doet God dat niet. Weer dat, o zo voorzichtig. Welke uitdrukkingen de confessie hier gebruikt. Een niet begiftigen met geloof. Een voorbijgaan. Een laten in de algemene ellende. Of onze vaderen hier ook zelf deden wat zij beleden, dat de leer van de goddelijke verkiezing moet voorgesteld worden met de geest der onderscheid en met godvruchtige eerbiedigheid. Broeders, dat hoort u niet voor de eerste keer. Wat is de gereformeerde leer? Eerlijk, nuchter en oneindig vertroost. Zij biedt soelaas voor alle vragen van de mensenhart. Ontknoping in tal van strikken die de duivel en ons eigen verdorven verstand spannen. En wat is zij waar? Ze heeft de schrift mee. En ze heeft de harmonisatiepogingen van ons mensen, waarmee we altijd verongelukken niet nodig. Zij is ook waar, ik zou een parallel willen trekken met artikel 5 van de NGB over de waarheid van het gezag van de schrift. Zij is ook waar in de ervaring. En hebben al genoeg gehoord, en u weet het ook, niet dat we aan die ervaring het primaat toekennen. Wat daartoe leidt, dat behoeft geen betoog. Maar de mannen van Dort konden de roeping Gods in haar gevolgen ook omschrijven en vertolken vanuit de ervaring der dingen, zoals ze dat deden in die meesterlijk diepe definitie van de wedergeboorte in 3:4, paragraaf 11. Het verstand wordt door de geest verlicht. De geest dringt in de binnenste delen van het hart en wederbaart het en brengt met ter daad mensen tot geloof. Niet uit elkaar trekken. Brengt mensen met ter daad tot geloof. De geest is het die de wil, die dood, boos, en wederspannig was, wat een combinatie, hè? Dood, boos en wederspannig. Maak die leven goed en gehoorzaam. Alzo een opwekking uit de doden, een nieuwe schepping, een totale wedergeboorte. En ik laat nou buiten beschouwing de vraag, en die is heel interessant natuurlijk, in hoeverre de Dordtse vaderen hier aanleiding gegeven hebben tot scheefgroei, in latere tijd door hun spreken over ingestorte nieuwe hoedanigheden, nu weet dat is een heel punt, ingestorte nieuwe hoedanigheden en over geloof dat wordt ingegeven en ingestort. Ze hebben dat gedaan in een controverse met de Arminianen die daar een heel specifieke opvatting over hadden. Dus een dergelijke terminologie begrijpelijk en ook wellicht legitiem. Toch geven bepaalde ontwikkelingen later ons naar mijn overtuiging ook te denken. Ik wil er alleen dit mee zeggen en me niet verliezen in theologische discussies, maar ook nog over kerkverbanden het nodige te zeggen zou zijn. Ik wil er alleen maar mee zeggen dat we op onze hoede moeten zijn, broeders, dat in dit hele complex van zaken niets het rechtvaardigende geloof van zijn sleutelpositie moet verdrijven of verdringen. Als dat gebeurt, dan raken we ontegenzeggelijk in het moeras van theorieën en theologieën die het in zich hebben om de mens op zichzelf terug te werpen en het bevrijdende evangelie van de rechtvaardiging van de goddeloze. Want zo vond het woord ons toch? Goddeloos, dat tekortwieken. We gaan, nee, nog niet naar bed. We gaan afronden. Het is alle eeuwen door moeilijk gebleken om het spanningsveld tussen goddelijke soevereiniteit en welbehagen enerzijds en menselijke verantwoordelijkheid anderzijds te handhaven. Dezelfde klippen van vereenzijdigingen dreigen in deze tijden onverminderd. Mij dunkt dat het nodig is daar nog eens op te wijzen, juist vanwege de positie die we innemen en de taak die wij zondag aan zondag in de prediking verrichten. In wezen schuilt het gevaar op het terrein van ons onderwerp altijd weer daarin dat naar de ene en naar de andere kant die beide trouwe gezellen, woord en geest, van elkaar worden losgemaakt. Aan de ene zijde is er het gegeven dat men vaak zo weinig vertrouwen lijkt te hebben in de kracht van het woord van God. En met die kracht bedoel ik de scheppende kracht die God er door de geest aan verleend heeft en aan verleent. Waardoor het doet wat hem behaagt en ik zeg erbij ook wanneer het hem behaagt. Geloven wij dat? Dat het woord doet waartoe wij zondaren middels de prediking oproepen. Wederbaren, tot geloof brengen, bekeren. Of beleiden wij al deze zaken formeel nog wel, maar functioneren zij niet. Ik zeg dat de meerbroeders, omdat wij een tijd beleven, niets gaat ons voorbij, ook niet in onze gezinten, een tijd beleven waarin, als ik me niet vergis, de extremen in trek dreigen te raken. Allerlei vleugelvorming in combinatie met verharding van standpunten kunnen daar de verschijnselen van zijn. Wij moeten ons bijzonder dus hoeden voor een prediking die louter descriptief en verwijzend van karakter is. Die voet geeft aan de gedachte dat het eigenlijke, wat dat dan ook mag zijn, want dat is nog niet eens altijd zo helder, dat het eigenlijke niet in en door de prediking geschiet, dat de roeping zich elders voltrekt, desnoods los van het woord. Waartoe dat leidt, heeft de kerkhistorie alle eeuwen doorgeleerd. Wee ons gebeente, wanneer wij niet meer voluit en onbekommerd durven te roepen tot geloof en bekering en allerlei subjectiviteiten dus gaan inschuiven of de mensen terugwerpen op voorwaarden waaraan zij eerst zelf moeten voldoen. Geen wonder dat wij dan de klagen krijgen over weinig doorbrekend werk. Ik weet ook wel, broeders, dat daarmee over deze kwestie het laatste woord natuurlijk niet is gezegd. Daar is veel meer van te zeggen. Maar ik signaleer het. En ik trek aan de bel op dat punt. Pas toch op voor alleen maar beschrijving van wat het is. En hoe het moet. En zelfs van hoe het gaat. Preken is waarachtig meer. En ik ervaar het altijd als een wonderlijke crux. Ik heb niet het recept op zak om dat meteen op te lossen. Ik vind het altijd nog een heel vraagstuk. Maar hoek u voor preken, waarin verschrikkelijk sterk wordt benadrukt dat een mens niks kan. Dat is goed, toch? Ja. En vervolgens zeg je tegen hem, je moet er nou maar veel om vragen. Alsof hij dat wel kan. Nou ga ik ook langs het randje. Maar zo komen we er niet uit in ieder geval. Preek alsof u mensen moet bekeren. Preek zo. En weet even goed hoezeer het Gods werk is. Loop niet in de val dat de predestinatie de prediking moet beheersen. U kunt er zeker van zijn dat in dat geval weinigen zalig zullen worden. Hoe vreemd dat ook klinkt. Scherp op het randje, ik meen het. En toch moet u de verkiezing preken. Maar dan a prioristisch. Tot bemoediging van allen die geloven. En tot uw eigen vertroosting ook. Dat allen die in Gods welbehagen begrepen zijn, zonder twijfel zalig zullen worden. En hoeveel dat er zijn, hoeft u niet te weten, als u nou eens op velen begon te rekenen. En te hopen. En te bidden. Mijn huis moet voor dwingen om in te gaan. Moeten wij vasthouden aan het onderscheid tussen vocatio externa en interna? Anders gezegd moeten we uitgaan van een vocatio duplex, mits goed gehanteerd. Lijkt mij er niets op tegen. Maar scheid ze nooit. Denk nooit. Ja, ik kan wel preken, maar ja, het is toch maar een uitwendige roeping. Dan kan je beter thuis blijven.
En die preekt je alsof je toga aan de wil gaan hangen of weet ik waaraan.
Denk dat nou nooit.
Ik ben er niet zo zeker van dat zulke gedachten altijd alleen maar leven bij gemeenteleden. En zo niet, preek dan alsjeblieft als La Jones dat zij met logic on fire. Eerder reeds zei ik dat het hele complex van de verhouding van wet en evangelie niet behandeld zal worden in dit kader. Maar het is aan de andere kant toch duidelijk dat het juiste zicht hierop van eminent belang is voor de rechte hantering van het roepende woord Gods. Ook een verwrongen visie hierop onderzijds kan mensen verhinderen tot Christus te komen. Juist wanneer wij stellen dat de beloften Gods aan allen gepredikt moeten worden, moeten we op onze hoede zijn dat we door een verkeerde hantering of een verkeerde plaatsing van de wet en een verkeerde hantering van wet en evangelie met de andere hand terugnemen wat we met het ene eerst hebben gegeven. Daar worden mensen doodmoe van. Laat u niet verleiden het evangelie slechts te preken aan diegenen die een bepaalde maat van verbrijzeling van hart vertonen. Denk niet, wat moeten al die andere mensen toch met Christus? Wat zou u ze anders moeten verkondigen? Het is dan niet zo ver meer als wij denken dat we eerst een bepaalde maat en dan. Het is dan niet zo ver meer om een ijzeren consequentie te trekken en te stellen dat u aan onbekeerden niks anders te zeggen hebt dan dat ze bekeerd moeten worden. En dat ze, ja, ook nog een beetje jaloers moeten zijn op Gods volk. Dat mag wel. Maar op zijn plek. En het zit vandaag een beetje in de lucht, geloof ik soms, omdat bepaalde lieden en groepen ons op zo'n prediking wel bereid zijn het keurmerk van de allerzuiverste waarheid uit te reiken. Hoe wat in onze ogen zich soms als een tegenstelling voordoet, dat bij God niet is en nooit kan zijn. En dat wij alle dingen pas hierna in hun bodemloze helderheid zullen verstaan. Wat een oneindig diep woord is dat wanneer wij zullen kennen gelijk wij gekend zijn. Wij kunnen niet alleen, en dat is het laatste, naar de nu geschetste kant uitglijden. Er is ook aan de andere kant het nodige op te merken. Ik doel op het grote gevaar om de componenten woord en geest totaal in elkaar te laten opgaan. En meestal moet dan met eerbied gezegd de geest het ontgelden. Hij wordt volstrekt vereenzelvigd met het woord. En zo past men die vereenzelviging ook toe op en in de prediking. Niemand kan toch de ogen sluiten, zou ik willen opmerken, voor het gegeven uit de praxis dat niet allen in geloof het woord aannemen. Het is toch niet bijbels om vanuit een massieve verbondsvisie de ogen te sluiten, bijvoorbeeld voor het gevaar dat er geveinsden kunnen zijn. Of pure onbekeerlijkheid en onbekeerdheid. Daar is een eigen werk van de geest in de samenhang met het woord, ook in de prediking. Wie ervaart niet soms kennelijk dat vanwege Gods welbehagen de prediking de ene mens raakt, terwijl de andere zich verhardt en zichzelf buiten schot houdt? Of het moet zijn dat wij, maar dat kan ik van u niet aannemen, en we heel gebeend als u het doet. Of het zou moeten zijn dat wij alles onder de warme wijde dekmantel van geloof willen bergen. Ook dat wat pure emotie is. Of lichtvaardig enthousiasme. Of bewondering. Van u. Of van uw prediking. Of van mijn collega in Katwijk. Mij vertelde vorige week. Dat heeft er natuurlijk helemaal niks mee te maken. Maar ik vertel het toch even. Van iemand die hem meteen uit de kerk opbelde. Zei: dominee, ik heb toch zo ontzaglijk genoten vanochtend. En mijn collega ging in de houding staan. Hij zei: wat kunt u toch mooi zingen. Daar is één zaad. En niet de min vierderlei uitkomt. En bovendien, broeders. Een beetje ernstig proberen te worden.
geveinzen. Zijn niet altijd alleen zij die het wel bewust zijn. Dat is nog wel te onderkennen, zou ik haar denken. Maar het kan ook zijn dat men zich daarvan niet bewust is en eerlijk meent op het rechte pad te zijn. Calvijn heeft gezegd dat wij aan de ene universele roeping God in het evangelie niet genoeg hebben. Dat wil zeggen aan het woord op zich. Dat kan een gevaarlijke uitspraak zijn. Zij geldt dan ook alleen in dit verband waar wij het gevaar ook van de zelfmisleiding zien opdoemen. Maar daar geldt het dan ook ten eerste. Het pure horen van Gods beloften volstaat niet. Er is wel degelijk een innerlijke kant aan de roeping. Gods woord behoeft toepassing aan het hart. De belofte moet ook aan ons verzegeld worden, gehecht in ons binnenste. Er is wel degelijk een geschieden van het woord God ook in ons, waarbij wij met alle vezels betrokken raken, zo dat het in ons werkt en in ons woont. En alle geloof dat daaraan vreemd is, mag verdacht zijn. En dan nog, moet u weten, dat er evengoed onder de meest scherpe, separerende prediking mensen zullen zijn die zijn. Nooit ervaren dat u dacht. Bij het avondmaal, nou zal ik het eens een keer scherp zeggen. En dat die u heel ondeugend beoogde, toch aankwamen. En die u niet beoogde afleveren. Dat is uit de praktijk gegeven. Zo gebeurt het. We zullen het altijd blijven ervaren dat de meeloop en de schijn er is en er blijft. En daarom doet u er goed aan uw prediking, ten slotte daardoor niet te laten bepalen door de geveinsden en hun gedoemden. Neem trouw de wacht waar en laat in een zekere zin, broeders, en dat moet u ook leren, de uitkomst. Maar dat u het uwe gedaan hebt, en dat is niet weinig, de uitkomst aan God ook. Mijn woord zal niet ledig tot mij wederkeren, maar het zal doen wat mij behaagt. God wil niet dat u overspannen wordt, ik zeg het vooral tegen de jongeren vanavond, dat u overspannen wordt van alle dingen met een schaartje te willen knippen. En maken wij soms ook nog niet een keer mee bovendien. Dat heel heftig berouw, waarbij je denkt, oh wat heerlijk, toch op inbeelding beurt. Daar zijn onder dekens en lakens bekeringen achtergebleven, toen de mensen opstonden. De meeste van Gods werk voltrekt zich niet altijd in spectaculaire explosies, of in stromen van tranen. Soms gebeurt dat. Denk aan de tijden van de opwekking, de revival. Een verlanger maar naar dat God dat ook nog mocht doen vandaag. Maar er is ook een werk dat stil aangebeurt. Veracht het niet en verwacht het niet uitsluitend van het opvallende. Wees wel er altijd op bedacht om het ware gewicht en het rechte gezicht van het geloof in het licht te stellen. Ten aanzien van het geloof valt altijd de beslissing, omdat niets, maar dan ook niets, het geloof kan vervangen. Daarom is er zoveel aan gelegen in de prediking dat telkens weer centraal te stellen, maar dan zo, dat er ook de ruimte is voor de tekening ervan, tot onderwijzing, tot opscherping en tot vertroosting. Ten slotte, daar geschieden twee dingen en geen van beide kunnen gemist. Het woord wordt bediend als het levende woord van de levende en de sprekende God, als een bediening van de geest. En dat woord wordt vastgemaakt, verzegeld in onze harten, waardoor het vastigheid krijgt en de hele mens herschept. Kom, schepper, geest. Laten we bidden. Trouwe God, we danken u dat we nog een keer samen ons mochten verdiepen in dit onderwerp dat zo veelomvattend
en zo wijs is.
Wat een oneindige genade, dat in deze donkere wereld en in donkere mensenlevens u roepstem vaart door de nacht. Uw stralenbundel zoekt naar het verloren. Geef dat ons prediken daar iets van heeft. En wij bidden u zegen de bediening van het evangelie, waaraan wij allen bezig zijn of waarmee wij betrokken zijn, op of onder de kant. Heb dank dat u ons samen deed zijn. Geef het ons dat wij met deze dingen mogen arbeiden voor uw aangezicht in de gebeden. Aan de ene kant ons bewust van de vele voetangels en klemmen die op dit terrein er zijn. Wat hebben wij onderscheiding der geesten nodig? En onderscheiding ook in de geestelijke dingen? Laten wij, Heere, dienaren van het woord zijn die, ja, die weten hoe het moet en hoe het gaat en hoe het is. Maar laten wij tenslotte en boven alles mensen zijn die weten wie Hij is. Voor mij. Uw Zoon, o God en Vader, gezonden om zondaren met u te verzoenen. En in de gemeenschap van uw liefde, genade, gunst en goedheid terug te brengen. En te doen delen in de erfenis van het koninkrijk en het eeuwige leven. Breng er velen door onze dienst toe. Ook in deze tijden waar wij vaak ademloos naar staan te kijken en buiten adem tegenop zien. O God, laten we ons niet uit het lood laten slaan. Er is nooit een tijd geweest dat de wereld lichter was dan nu. En er is nooit een ogenblik geweest dat zondaarsharten toegankelijker waren dan heden. De tijd is er en de geest des tijds. Maar uw geest is uitgezonden en uitgestort op alle vlees. Geef ons een stil en sterk geloof in uw belofte. Tot hem zal men komen. Zegen ons, Heere, en ieder van ons met de kennis van Jezus Christus. En laten wij roepen alsof wij de mensen wakker konden roepen. En laten wij preken alsof wij de mensen konden bekeren. En laten wij kooplieden zijn op een markt van vrije genade. O God, er zijn soms zoveel kijkers. En zo weinig kopers, vrezen wij. Er zijn zoveel keurders, Heren, die de koopwaar betasten en bevoelen, maar die naar huis gaan zonder te koop. Geef ons niettemin het evangelie gratis te verstrekken, zonder geld en zonder prijs. Maak veel mensen, Heren, arm, verloren, hongerig en dorstig. En giet over ons opnieuw in rijke en sterke mate uw geest uit, opdat ook de wonderen van geloof en bekering in deze tijd mogen geschieden. Leid ons allen, als we nog weggaan straks naar huis, als we hier zijn, bewaar ons overal, geef ons een goede rust, zie een gunst op ons van boven, ken ons in al onze moeite. Ook in de dienst, onze zorgen, onze teleurstellingen, onze armelijkheden. Want o God, wij zijn in onszelf zo arm. zo arm. Maar gij zijt zo rijk. Zo eeuwig onbevattelijk rijk. Doe die rijkdom ook in ons leven. Als een schat die uitstraalt naar buiten. Dan is het niet erg, heren. Als u ons telkens ook weer arm maakt. Leer ons nochtans op u vertrouwen. En vervul heel ons leven. Van uzelf, Vader, Zoon en Heilige Geest. Om uw naams wil. Amen. Hoe prozaïs ook, er is straks nog collecte bij de uitgang. We zingen Psalm 89, vers 7. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. 89, vers 7.
Dank dat u in ons midden was. Goede nacht en ook degenen die blijven, een goede nachtrust straks.